En daarna is zonder nadere aankondiging de schriftlezing uit Matteüs 19, vers 27 tot en met 20, vers 19.
Toen antwoordde Petrus en zeide tot hem: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd, wat zal ons dan geworden? En Jezus zei tot hen: Voorwaar, ik zeg u dat gij, die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En zo wie zal verlaten hebben, huizen of broeders of zusters of vaders, of moeder of vrouw of kinderen of akkers, om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven beërven. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met de morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard. En als hij het met de arbeiders eens geworden was, voor een penning desdaags, zond hij hen heen in zijn wijngaard. En uitgegaan zijnde omtrent de derde uren, zag hij anderen, ledig staande op de markt. En hij zei tot dezelfde: Gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen. Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende uren, deed hij desgelijks. En uitgegaan zijnde omtrent de elfde uren, vond hij anderen ledig staande en zeide tot hen: Wat staat gij hier de gehele dag ledig? En ze zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in de wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen. Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten. En als zij kwamen, die ter elfde uren gehuurd waren, ontvingen zij ieder een penning. En de eersten komende meenden dat zij meer ontvangen zouden. En zij zelf ontvingen ook elk een penning. En die ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen de heer des huizes, zeggende: Deze laatste hebben maar 1 uur gearbeid, en gij hebt ze ons gelijk gemaakt, die de last des daags en de hitte gedragen hebben. Doch hij antwoordende, zeide tot een van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatste ook geven gelijk als u. Of is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En Jezus, opgaande naar Jeruzalem, nam tot zich de 12 discipelen alleen op de weg en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesteren en schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen zal hij weder opstaan.
Gemeente, de verkondiging van het woord van de Here is uit het gelezen schriftgedeelte, de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard, vanuit het thema: Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatsten de eersten. Geliefde gemeente, ieder land, ieder koninkrijk heeft zijn eigen gebruiken, zijn eigen wetten en zijn eigen regels. S'lands wijs, s'lands eer, zeggen we dan. En het is belangrijk om dat te weten als we op vakantie gaan, of ook in deze coronatijd, als we echt ergens anders moeten zijn, om te weten wat de regels elders zijn. Om daar ons voordeel mee te doen. Om kennis te nemen van plaatselijke wetten. Dat kan heel heilzaam zijn. En zoals de aardse koninkrijken hun eigen wetten, regels en principes hebben, zo geldt dat ook van het koninkrijk der hemelen. Van Emmanuels land, dat land waar God koning is, heeft zijn eigen principes, zijn eigen regels. En één zo'n regel is: vele eersten zullen de laatsten zijn. En vele laatsten de eersten. Wie achter is, moet voorgaan, zingt een kinderversje, zingend over Engeland. Maar liever is het toch, gemeente, om te spreken over het land van Emmanuel. In dat land gaat alles toe naar genade. Genade die ons ook op deze laatste zondag van het voorbijgevlogen jaar verkondigd wordt. Waarbij ook de vraag gesteld mag worden: heeft u, heb jij, heb ik nu echt geleerd om van genade te leven? Zo mogen we daarna luisteren, gemeente, vanuit het thema: vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Eerst de uitleg van de tekst, om daarna een aantal lijnen te trekken naar het persoonlijke leven. Dit spiegelverhaal is door de Heere Jezus verteld op een bepaalde gelegenheid. De rijke jongeling, die rijke jonge man, die is naar de Heere Jezus toegekomen. Zo kunnen we dat lezen in Matteüs 19. En die is betrokken op de toekomst. Hij kijkt verder dan dit aardse leven. Daar gelooft hij in het leven van de toekomende eeuw. Maar zijn vraag is: wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Dan is dat antwoord van Christus radicaal. U moet afscheid nemen van uw goederen. U moet afscheid nemen van uw afgod. U moet afscheid nemen van uw eigen gerechtigheid die u heimelijk koestert. En u moet mij volgen. Ja, dat is onmogelijk aan de kant van mensen. De discipelen, ze zien wat er gebeurt. Daar gaat hij, bedroefd weg bij Jezus vandaan, want hij heeft vele goederen. Het komt naar ze toe. Als Jezus het zegt, dat een rijke moeilijk in zal gaan in het koninkrijk der hemelen. Onmogelijk. Makkelijker gaat een kameel door het oog van een naald, zegt Jezus. Nou, hoe zou dat nou ooit kunnen? Denken de discipelen. En dan laat Jezus het weten. Zalig worden is aan de kant van mensen onmogelijk. Alles aan de kant van mensen wordt daarmee afgesneden. Maar bij God zijn alle dingen mogelijk. En dan is het Petrus die de vraag stelt. Hij heeft geluisterd wat Jezus zei tegen die rijke jonge man: u moet alles wegdoen, weggeven en mij volgen. Hij heeft het gehoord en hij vraagt het aan de meester. Wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Nee, die vraag die klinkt niet triomfantelijk, zo van: wat goed van ons dat wij dat wel hebben gedaan. In die vraag zit een stuk onzekerheid en ook een stuk verlangen. Hebben wij het wel goed genoeg gedaan? Is het met ons echt goed als het gaat om de eeuwige toekomst? En dan is het antwoord van de Heere Jezus een bevestiging. Voorwaar, ik zeg u dat u die mij gevolgd bent, straks in de vernieuwing van hemel en aarde delen zult in mijn heerlijkheid. Er is een bevestiging en er is een belofte aan ieder die alles verlaat omwille van de naam van de Heere Jezus. Dat hij er niet minder van wordt, maar dat hij 100-voud zal beërven. En het eeuwige leven zal beërven als een kind dat een erfenis krijgt. Maar Jezus voegt er in één adem een waarschuwing aan toe. Maar vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. En dan komt die gelijkenis erachteraan, want zo begint die gelijkenis. Dan werkt de Heere Jezus dat uit in een spiegelverhaal waarin hij ons meeneemt in gedachten naar een eigenaar van een wijngaard in de oogsttijd. De oogst moet worden binnengehaald en deze eigenaar van de wijngaard die heeft vast personeel. Maar zeker in het hoogseizoen dan moeten er vakantiekrachten worden ingehuurd. En om dat voor elkaar te krijgen gaat hij al vroeg naar de markt, naar de arbeidsmarkt, om te kijken of hij krachten kan vinden. En dan op dat vroege uur vindt hij ze al. Nog bij de zonsopgang van die werkwilligen die op de markt zijn gaan staan in de hoop dat ze gehuurd worden. En er wordt gesproken en er wordt een marktconform loon afgesproken. 1 penning, 1 denarii, een marktconform loon in die tijd, een gemiddeld dagloon. Maar na 3 uur gaat hij opnieuw die arbeidsmarkt op, want er is nog veel meer werk en hij heeft nog meer te doen in zijn wijngaard. De oogst moet binnengehaald worden en dan ziet hij daar anderen die nog niets te doen hebben op de arbeidsmarkt staan. En hij besluit om een 2e ploeg in te huren en hij zegt dan tegen hen, gaat ook gij heen in de wijngaard. En zo wat recht is, wat rechtvaardig is, zal ik u geven. Hij belooft hen dus een eerlijke prijs, zoals dat ook vandaag nog hoort bij goed werkgeverschap. Een goed, rechtvaardig loon uitbetalen. Fair trade, ook dat hoort bij het christen zijn. Nu, dat doet deze heer van de wijngaard. En 3 uur later, om 1:12, gaat hij opnieuw de arbeidsmarkt op. En weet hij 1/3 ploeg samen te brengen, die hij ook zijn wijngaard instuurt. En om 3 uur 's middags doet hij dat nog een keer. En dan zit de dag er bijna op. En toch neemt hij de moeite om 1:05 nog een keer die arbeidsmarkt op te gaan. Om te kijken of er nog arbeiders in de wijngaard te werven zijn. En inderdaad, er staan er nog. Uitgegaan zijnde omtrent 11:00 vond hij anderen ledig staande op de markt. Het kan natuurlijk nodig zijn dat er nog wat te doen is, zoals er in de oogsttijd voor de kinderen die uit school komen ook nog wel wat te doen is op de boerderij, die nog wat mee kunnen helpen. En die man, die eigenaar, kan natuurlijk ook nog wel op het oog hebben om mensen aan het werk te helpen, waarbij die natuurlijk ook zijn eigen belang wel heeft. Maar hij heeft een gesprekje met deze mensen. Hij zegt het, wat staan jullie hier de hele dag ledig? Hij vindt ze, zo lezen we van deze mensen. Ze zijn mogelijk pas laat gekomen. Ze stonden er 's morgens vroeg nog niet. Misschien wel het uitschot van de samenleving. Eerst maar wat uitgeslapen en nog niet op de arbeidsmarkt te vinden. Maar goed, hij schakelt ze nog in. Niemand heeft ons gehuurd, is hun antwoord. Is het waar? Ga in mijn wijngaard en wat recht is, zult u ontvangen. En na 1 uur later, als de sterren aan de hemel zichtbaar worden, dan zit de werkdag erop. En dan moet volgens Joods gebruik het loon direct worden uitbetaald. Zo heeft de Heere dat ook besloten in Leviticus 19. Daar mogen ze niet mee wachten. Dat hebben ze dringend nodig. En dan wordt het loon op die dag uitbetaald in een heel wonderlijke volgorde. Degenen die nog maar 1 uur gewerkt hebben, die mogen eerst komen bij de rentmeester van de eigenaar van de wijngaard. En die zullen eerst uitbetaald krijgen. En die anderen zullen op die manier dan getuigen zijn van de goedheid van de eigenaar. En stellen u het maar voor en stellen jullie het je ook maar voor hoe dat gegaan is. Denk maar aan je vakantiebaantje of je zaterdagbaantje bij de supermarkt, waarin je misschien wel uren maakt van 6 tot 6, Zeker in een tijd dat de bevoorrading van groot belang is. Je krijgt 5 euro per uur, dat rekent ook makkelijk. Nou, dan zou zo'n penning 60 euro zijn. En daar komen ze. Diegenen die een uur hebben gewerkt om hun loon te ontvangen. En ze krijgen het loon van een hele dag, 60 euro. En zo komen die anderen ook allemaal. Ja, en dan komen die eerste die 's ochtends om 6 uur begonnen zijn. En die hebben natuurlijk wel gehoord van die anderen hoeveel ze hebben gekregen. 60 euro. Voor een uur. En ze zijn gaan rekenen. Ze rekenen erop dat ze meer zullen ontvangen. Nee, niet op grond van het woord. Maar gewoon op grond van de onderlinge verhoudingen. Misschien krijgen ze wel opslag. Misschien krijgen ze wel geen 12 keer 60 euro, 720, maar ze kunnen toch vanavond wel thuiskomen als ze 100 euro meekrijgen. Er zit toch wel een bonus voor hen in. En dan krijgen ze, net als die anderen, die 60 euro. Afgesproken toch? Marktconform toch? Ieder een penning. Dan gaan ze mopperen. Nee, niet tegen die rentmeester, want die voert alleen maar uit wat de heer van het huis hem heeft opgedragen. Maar ze mopperen, ze zijn ontevreden. Dit is toch niet eerlijk? Wij hebben veel langer gewerkt. En ze gaan tekeer tegen de heer des huizes. Ze hebben immers in de hitte gewerkt. Ze hebben de brandende zon op hun hoofd voelen branden. Scheve ogen kijken ze naar die anderen. Jaloers zijn ze. En de verwijten komen los. Deze laatste hebben maar 1 uur gearbeid. En gij hebt ze ons gelijk gemaakt die de last van de dag en de hitte gedragen hebben. Niet eens nemen ze de moeite om de eigenaar nog beleefd aan te spreken met meneer. Er is geen enkele relatie tussen deze arbeiders en die heer. Uit de felle kritiek op zijn handelwijze. Gij hebt ze ons gelijk gemaakt. En dan gaat die heer antwoord geven. Hij spreekt een van hen aan. En hij werkt wel vanuit die relatie. Vriend. Ik doe u geen onrecht. Ik behandel u niet onrechtvaardig. Ik houd me toch aan de afspraak. Neem het uwe maar mee. Wilde hij het niet eens meenemen vanuit boosheid? En waarom dan? Waarom heeft hij gedaan wat hij gedaan heeft? Omdat hij op zijn boerderij soeverein is, heer en meester is. En omdat hij in zijn rijksdomein goed wil doen. Ik wil deze laatste ook geven gelijk als u. Of mag dat soms niet? Mag ik met het mijne niet doen wat ik wil? Mag ik niet zo ruimhartig zijn? Bent u nu zo boos? En is uw oog zo boos, zo slecht, omdat ik de goedheid zelf ben? Zoals die rijke jongeling Jezus had aangesproken, zoals Jezus had gezegd. Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed dan één, namelijk God. Is die man, die eigenaar, niet goed? Hoeveel houdt hij niet in leven door zo voor werk te verzorgen? En als hij dan goed wil zijn, dan mag hij dat toch ook geven, uit goedheid zonder pijl, aan die andere evenveel als aan die eerste. Maar wat die eersten doen, is dat ze door hun jaloersheid en door hun misplaatst rechtvaardigheidsgevoel de laatsten worden. Jezus spreekt deze woorden ook tot zijn discipelen. Discipelen die Jezus gevolgd hebben vanaf het eerste uur. En hij wil tegen hen zeggen, ontleen daar nu niet uw aanspraken aan. U zei dat wel, Simon Petrus, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Maar dat is nooit een grond voor genade. Als het goed is, is het wel vrucht van genade. Maar ga daar nu niet uw rijk mee rekenen en uw aanspraken aan ontleen. En Jezus geeft hen ook die waarschuwing mee. Die discipelen die straks apostelen zullen zijn. Prediker van het evangelie en leiders in de kerk zullen zijn. Pas op, ik bind het u op uw hart. De eersten, velen tenminste, zullen de laatste zijn. En vele laatsten de eerste, Judas, die er ook bij is, hij zal achterblijven. Hij zal straks het niet eerlijk vinden, zoals de Heere handelt in zijn koninkrijk. De gemeente, dan is dit een spiegelverhaal, wat de Meester ons voorhoudt. En een aantal lijnen vanuit dit gedeelte vanavond naar ons hart en leven. En het eerste wat dan in deze spiegel naar ons toe komt, is een ernstige waarschuwing. Het staat er toch? Vele eersten zullen de laatste zijn. De discipelen die Jezus volgen vanaf het eerste uur. Een goed begin is het halve werk, zeggen we, jawel. Maar je kunt goed beginnen, maar toch de eindstreep niet halen in een sportwedstrijd. Goed beginnen, een goede tussenstand, maar geblesseerd uitvallen. Een valpartij kan je de das omdoen. En zo kan het ook in het geestelijke leven zijn. Dat er traagheid komt. Dat er ijdel zelfvertrouwen komt. Bij discipelen van de Heere. Die uiteindelijk geen echte band hebben aan de eigenaar. Judas was van Jezus vervreemd. Vele eersten zullen de laatste zijn. Het kan, gemeente, dat wij doorgewinterde kerkgangers zijn en het precies weten en een staat van dienst hebben in de kerk van de Heer, maar dat een toevallige voorbijganger ons voorgaat in het koninkrijk van God. En dan moeten we vanavond op en onder de kansel, maar niet voor een ander luisteren, maar voor onszelf. Want het kan zo dichtbij komen, gemeente. Misschien heeft u wel jong belijdenis gedaan. Het heilig avondmaal gevierd. Actief in de gemeente, ook nog wel in het ambt. En u wordt tot de eersten gerekend. Maar Christus zegt, vele eersten zullen de laatsten zijn. Dat zijn geen garanties voor genade. Als het goed is, wel vrucht van genade. Maar daar liggen nooit de rechten in. We kunnen ook achterop raken. We kunnen verachteren in de genade. Maar het kan nog erger. Dat we helemaal ontbreken bij de kinderen van God. Omdat de Heere ziet, het was alleen maar loondienst en geen liefdedienst. De naam heeft u dat u leeft, maar u bent dood. Nooit echt op God gericht geweest. Nooit die relatie in liefde tot de Heere gekend. Maar altijd nog ook in de kerk en ook in de godsdienst zelf gericht gebleven. Gericht op eigen belang, op eigen naam, op eigen status. Wat een ernstig woord is het dan, gemeente. Vele eersten zullen de laatste zijn. En als we die liefde missen, ja, dan zijn we altijd nog met onszelf bezig en dan kijken we zo snel met een scheef oog naar een ander. Die dit en die dat en die zus en die zo. En zelf maar proberen hard te werken om onze eigen naam en positie maar hoog te houden. We kijken wel naar een ander en naar onszelf. Maar we hebben nog nooit in liefde tot God opgeblikt en de Heere lief gekregen in zijn woord. Dat is een ernstige waarschuwing, gemeente. En het stelt ons voor de vraag of de dienst van de Heere voor ons een loondienst is of een liefdedienst. Ik kom daar straks nog wel op terug. En naast deze waarschuwing geeft dit woord ook stof tot aanbidding. Stof tot aanbidding van Gods soevereiniteit. Want het is toch, gemeente, het verkiezende welbehagen van de Heere. Zoals Hij werkt. Als Hij mensen roept en ze overbrengt uit de duisternis naar het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. En Hij trekt iemand onweerstaanbaar. Dan is dat zijn genadige soevereine werk. God kiest daarin wie Hij in zijn koninkrijk brengt, maar Hij kiest er ook voor wie Hij wanneer in zijn koninkrijk overbrengt. En misschien is er wel een kind dat zit te luisteren, en misschien zijn het wel veel kinderen. Want tegen de kinderen zegt de Heere: laat de kinderkunst tot mij komen en verhinder ze niet, en der zulken is het koninkrijk der hemelen. Misschien mag je wel denken en weten: door genade mag ik de Heere nu al lief hebben. De Heere heeft mij geroepen vanaf het eerste uur in mijn leven. Ik heb ook een zondig hart. Ik heb er ook verdriet van. Maar ik heb ook de Heere Jezus nodig gekregen tot verzoening van mijn zonden. En ik mag door genade weten ook een schaap van de goede herder te zijn. Nou, dat is prachtig. Dat is om de Heere diep dankbaar voor te zijn. Maar dat heb je dan nooit zelf gedaan. Als je een hart kreeg dat de Heere lief heeft, dan heb je dat van de Heere gekregen. En dan is het zijn onverdiende goedheid dat Hij dat al heel jong in je leven heeft verheerlijkt. En misschien is er wel een oudere in de kerk die daar nu op terug mag blikken. En die het zeggen mag: Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Dies blijf ik naar mijn plicht van uw wonderen blij gewagen. O God wil mij bewaren bij het klimmen mijner jaren. Dat is geen verdienste. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht. Dat is Gods onverdiende genade. Maar misschien is er iemand die op zijn 20ste tot verandering kwam. Rondom een roepstem van een ernstige ziekte, van een sterfbed. Of misschien kwam er iemand door die beproeving op het werk op zijn 40ste tot Christus. Misschien halverwege het leven, als we rekenen met 80 jaar. Misschien is de Heere nu met u bezig, in deze tijd van beproeving, nu het zo moeilijk is in uw bedrijf. De 9e uur. Maar als de Heere u roept en ervoor kiest om u over te brengen in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, is het zijn soevereine genade om dat te doen met wie Hij wil en wanneer Hij wil. Dat is geen verdienste. Dat is alleen genade. Amazing grace. Die genadige goedheid van de Heere. Weet u wat u dan gaat verstaan? Dat het in het koninkrijk van de Heere ten diepste niet om loon gaat. Het eeuwige leven beërven. Dat doet ons toch denken aan de erfenis. Denkt u nou maar aan een gezin. Zo gaat het ook toe in Gods Koninkrijk, gemeente. Als u gezegend bent in uw huwelijk met kinderen. En u heeft 4 kinderen van de Heere gekregen. Dan hebben die kinderen er ten diepste niks over te zeggen gehad wanneer ze geboren werden. En misschien heeft u een kind van 20 jaar. En dat kind heeft al heel wat voor u teruggedaan. In het huishouden of anderszins vader geholpen. En misschien heeft u ook nog maar een kind dat pas geboren is. Daar heeft dat kind niks aan bijgedragen. 2 jaar. Daar heeft u misschien wel veel vreugde aan beleefd. Maar dat kind heeft nog niet zoveel gedaan. Maar als u zou komen te overlijden en de erfenis zou verdeeld worden, dan zou dat kind van 20 toch evenveel krijgen als dat kind van 2. Want u wilt ze toch allemaal in de erfenis doen delen, als het goed is. En zo is het nu ook in het huisgezin van de Heere. Als de Heere met eerbied gesproken, de één opnieuw geboren doet worden in zijn gezin. Op 7-jarige leeftijd. En de ander op 70-jarige leeftijd. En hij wil ze allemaal doen delen in de erfenis. Dan is het toch zijn erfenis. En dan is loon een voorschot van de erfenis. Dan is het zijn ruimhartigheid. Dan is het zijn goedheid. Ik wil deze ook geven als die vrije onverplichte goedheid van de Heere. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Dan gaat u toch roemen in genade. Dan erkent u de rechtvaardigheid van God. Dan is dat geen menselijke willekeur, maar goddelijke voorkeur. En dan gaat u roemen ook in zijn barmhartigheid. De Heere houdt zich aan zijn woord. En dan leren we het op de school van genade, gemeente. Om geen rechthebbende mensen te zijn. Dat zijn we toch van nature. Recht hebben we op gezondheid en recht op van alles en nog wat. Dan zijn we ontevreden als we het niet krijgen. Maar de Heere, hij brengt ons tot de aanbidding van zijn wegen, maar ook van zijn genadewerk. En dan zullen we ook iets van die genade gaan weerspiegelen. Dan worden we ook een gevend en gunnend mensenkind. Kijk, die laatsten die misgunden het, die eersten die misgunden het de laatste. Ze gunden het ze niet dat ze ook deelden in die volle goedheid van de eigenaar. Maar gemeente, als u toch van genade ging leven, dan maakt genade toch gunnend. Dan wordt u daar toch niks mee. Ik heb zoveel dienstjaren in het Koninkrijk van de Heer. En die ander, nou het ging nog net goed. Maar ik gun het hem eigenlijk niet. Zijn we toch niet op onze plaats, gemeente? Dat past toch niet in het Koninkrijk van de Heer. Onze Dordtse leerregels zeggen het toch. We moeten ons nooit verhoovaardigen alsof we onszelf uitgezonderd hebben. Integendeel, we moeten de Heere aanbidden. Maar ook ootmoedig en vurig bidden voor iedereen die nog niet geroepen is. Tot God die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. Reden tot aanbidding van Gods soevereiniteit in zijn genade. En dan bevat dit ook een aansporing, gemeente. En dat is de derde lijn die we trekken. Kijk, de belijdenis van de soevereiniteit van God kan nou nooit een smoesje zijn, een excuus zijn, om maar met onze armen over elkaar te gaan zitten. Want het moet ons toch gegeven worden, nietwaar? Dan blijf ik maar in mijn bed liggen op de zondagochtend. Want als de Heer het op mijn hart wil spreken, dan kan hij dat toch ook wel door die preek van zondagavond doen. Maar zo wil de Heer niet behandeld worden. Waarom was u vanmorgen niet op de markt? Waarom was jij er vanmorgen niet? Dat kun je toch nooit, behalve als je echt een goede reden hebt, verantwoorden? Ja, zegen dat je er nu wel bent. Begrijpt u? We kunnen nooit zeggen, als de Heere me hebben wil, dan krijgt hij me toch wel. En tot die tijd dan leef ik maar raak. Nee, de Heere die wil ons juist aansporen om hem te zoeken op deze dag. En hij stelt de vraag, waar zijn wij op betrokken? En niet alleen maar zijn we betrokken, maar zijn we ook getrokken tot de Heer en tot zijn dienst met die koorden van eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. En die koorden van goede tierenheid, die legt de Heer in de doop, in zijn verbond, al om ons leven heen, gemeente. Als je gedoopt wordt, dat zijn geen knellende banden. Dat is geen keurslijf. Dat het zo voelt, dat ligt aan ons hart. Maar dat zijn de liefdekoorden die de Heer om ons leven legt. Is hij de verbinding aangaat, zijn verbond en woorden, met de bedoeling dat je die als je schatten leert gadeslaan. Waar ben je mee bezig? Waar bent u mee bezig in uw leven? We zijn God verplicht te dienen vanaf het eerste uur. En we mogen de levenstijd van hem niet stelen. We mogen geen 7 jaar van God stelen. We mogen ook geen 20 jaar van God stelen. En we mogen ook geen 60 jaar van God stelen. En bovendien is het toch goed om de Heere te dienen. En zegt de Heere, mee daarom, denk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Want mijn dienst is een liefdedienst. Vraag het maar aan de burgers van mijn koninkrijk. Of iemand daar ooit spijt van gekregen heeft. Ze zullen het allemaal zeggen, ik heb spijt dat ik niet eerder heb geluisterd. En ik heb spijt dat ik niet eerder ben gekomen. Maar je krijgt er nooit spijt van. Als je de Heere gaat zoeken en de Heere gaat dienen in je leven. Misschien staat u of sta jij nog werkeloos op de markt. Ben je nog met eigen dingen bezig. En klopt je hart wel voor die 100 euro loonsverhoging. Maar niet voor het aanbod van vrije genade. Maar de Heer roept het vandaag nog. Heden. Ter 11e uur misschien wel. Werk heden in mijn wijngaard. Weet u, dan moeten wij maar niet gaan denken. Wij kunnen zo makkelijk ons klokje pakken en dan denken we, nou ja goed. Ik ben 20, dus het zal bij mij nog wel geen 11 uur zijn. Zeker nog geen 11:55. Ik heb nog wel even de tijd. Is dat zo? Is dat zo? Weten we dat zeker? Ook als we 20 zijn, kan het 11:55 zijn. Ook als we 40 zijn, kan het 11:55 zijn. Ook als we 60 zijn, kan het zijn ter 11e uur. Wij moeten maar niet gaan nadenken en gaan redeneren. Niet gaan redeneren met geroepen en uitverkoren of niet uitverkoren. Maar ook niet gaan redeneren als het gaat om hoe laat het zou zijn in ons leven. Heden, zegt de Heer, is het de wel aangename tijd. Heden is het de dag van de zaligheid. En ook vandaag, gemeente. Deze laatste zondag van het jaar. Ter 11e uur in dat opzicht. Roept de Heere. En zegt hij. Welmenend. Serieus. Liefdevol. Gunnend. Kom. Kom heden. Kom in mijn koninkrijk. Erken mij. Dien mij. Leef met mij. En beluister dat nu eens zo. Alsof het voor het eerst klinkt. En alsof het voor het laatst klinkt. Span u dan in om uw roeping en verkiezing vast te maken. Laat het geen blokkade zijn. We hebben toch gezongen met kerst van het welbehagen. En heet die man zo niet in de Christenreis, die daar de deur open doet, goodwill, het welbehagen in Christus. God heeft er behagen in. Hij heeft toch geen lust in onze doodgemeente. Maar daarin dat we ons bekeren en leven. Hij heeft er een heilige vreugde in. Om goed te doen aan zondaren. Is uw oog boos? Omdat ik goed ben? De Heere is een goede God. En dat toont hij in Christus. En dan zijn we bij de vierde lijn gemeente. Want zo gaat het toe in Gods Koninkrijk. Wat is nou die basis voor genade? Natuurlijk kunnen we ons allemaal voorstellen dat als het zo zou gaan op het bedrijf, of we zouden het zo doen in ons gezin, dat een van de kinderen of van de werknemers aan de bel zou trekken. Papa, dat is niet eerlijk. Aankloppen bij de leidinggevende, hier wil ik het toch eens over hebben. Met alle respect, maar gelijke monniken, gelijke kappen. Maar in het Koninkrijk van de Heere is er een andere basis gemeente. In het Koninkrijk van de Heere is de basis Christus. De eerste met een hoofdletter. Hij wilde de laatste worden. En daarom hebben we ook de versen 17 tot en met 19 erbij gelezen. De eerste. Hij gaat voorop. Jezus, naar Jeruzalem, lijden, sterven, maar hij zal overgeleverd worden. Hij zal ter dood veroordeeld worden. Hij zal gegeeseld en gekruisigd worden. De eerste wil de laatste worden, opdat mensen die moeten zeggen, ik verdien het helemaal niet. En ik heb helemaal niks door genade bij de Heere mogen horen. Hij gaat betalen voor die vrije genade voor zondaren. Hij gaat ervoor zorgen dat alles wat God aan zijn volk tekort komt, aan God geschonken wordt. De Zoon des Mensen, de eerste, de eretitel. Uit Daniël 7. De Zoon des Mensen, die ereplaats heeft in het Koninkrijk. Hij verlaat die ereplaats en hij komt. Dat koning en dat knecht wil zijn. De knecht des Heren, om te gaan die weg naar het kruis. Dat land dat was gesloten voor zondaren. Die moordenaar aan het kruis, die stond buiten het paradijs en wij ook. Maar Jezus ging die weg om daar in de toorn van God weg te zinken. Opdat hij voor zondaren, last minute desnoods, het paradijs kon openen. En hij is het gemeente door wie ook vanavond het welbehagen van de Heere gelukkig voortgaat. Hij is de spiegel van de verkiezing. Hij zegt wat hij ook op die eerste paasavond zegt. Als hij te midden van zijn discipelen komt. Met al hun zonden, met al hun zwakheden, met al hun verloochenen van de meester, met al hun vluchten. Vrede, zie mijn handen en mijn zijde. Daar vindt u rust. Met al uw vragen, met al uw zorgen, met al uw tekort. Zoals Luther die goede raad kreeg. In het klooster van de kloosteroverste, Maarten. Zoek rust in de wonden van Christus. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Als we daar knielen, gemeente, dan leren we die ene vraag af van die rijke jonge man die ook zo in ons hart kan leven. Wat doende? Wat doende? Nee, niet ons werk, maar wat hij heeft gedaan. Dat is de basis om eeuwig te leven. Daarop leunen als een uitgewerkte zondaar een uitgewerkte zondares. Geen prestatie, maar gratie. Leunen op het verzoenend sterven. Daarvan zingt de kerk. Dat blijft het rustpunt van ons hart. En gemeente, uiteindelijk zijn we dan ook bij de geestelijke beleving van deze dingen, niet waar? Dan komt een kind van God toch ook niet bovenuit. Is dat ook wel eens in uw hart? Ik hoef niet vooraan te gaan. Als ik maar mee mag gaan. Dat zal toch een wonder zijn. Als u er ook mag komen. Als jij er ook komt. Door het borgwerk van Christus. Door het welbehagen van de Vader. Door dat schitterende werk van Gods Heilige Geest. Het is een wonder als je de Heere leert kennen. Als de Heer in uw leven komt. Maar dat wonder wordt toch niet kleiner, of wel? Het is toch ook een wonder als de Heere in uw leven blijft. Het is toch ook een wonder dat de Heere toezegt en waar maakt. Tot de grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan. Ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. En dan ga je toch ook steeds meer jezelf kennen, nietwaar? De diepte van het eigen hart. Wat een afwijking. Wat een zonde tegen zijn bijzondere liefde. Dan is het toch een wonder. Als u er zult komen. Juist omdat het een wonder is, dan kan het. Maar dan gaat u toch steeds kleiner denken van uzelf. Het werd eens gevraagd door iemand die nou niet helemaal gecharmeerd was van Wesley. Aan een andere collega. Zeg, wat denkt u? Zult u Wesley zien in de hemel? Nou, ik dacht dat het Whitefield was. Want die zei, nee, die zal ik niet zien in de hemel. Die persoon die die vraag stelde, die dacht, nou, kijk, zie je wel. Die Wesley, die komt er niet. Maar Whitefield was nog niet uitgesproken. Wesley staat veel dichter bij de troon van God dan ik. En daarom zal ik hem niet zien. Kijk, daar zit iets in, gemeente, van de vertroosting dat je jezelf de laatste weet. Misschien zit u er zo ook wel bij vanavond. Als ik naar mezelf kijk. Ja, dan waren er best wel goede dingen in het afgelopen jaar. Maar wie ben ik nou? En wie blijf ik nou? Ben ik nou echt een kind van God? Zou ik er nou ook mogen komen? Ik moet natuurlijk overal goed voor de dag komen. Maar voor de Heer heb ik soms het gevoel dat ik zo heb gefaald. Iedere keer doe ik hem weer tekort. Iedere keer rol ik weer naar beneden. Iedere keer denk ik weer, ben ik dat nou? En waar is zijn genade? Maar dan is er zo'n woord, gemeente, voor mensen die zeggen, ik hoor bij die laatste. Dat is een belofte. Zo gaat het in Gods koninkrijk. Zo bevrijdend voor mensen met lege handen. Hoor het van de lippen van de Heiland. Genade is op zijn lippen uitgestort. Vele laatsten. De eersten. Dat is genade. En die genade wil de Heere schenken, ook vandaag. Die wil hij uitdelen. Die biedt hij welmenend aan. Genade, overvloeiende, voor de grootste van de zondaren. De een misschien op het vlak van de eigen gerechtigheid. Wat punten gespaard. De ander op het vlak van de ongerechtigheid. Maar de Heere zegt, genade is het alleen. Genade is het helemaal. Zou u dan niet toegaan tot die troon der genade om te ontvangen hulp, genade en barmhartigheid? De Heere, de God van het welbehagen, is de God van zijn belofte, een waarmaker van zijn woord. En wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Daar wil de Heere het ook verzekeren aan het hart. Hij is onze God. Ik ben uw God. En ik wil ook u wijden. En ook leiden. In de grazige weide van mijn woord. Nu door dit leven. En eens voor de troon. Aan levende fonteinen der wateren. Verhard u dan niet. Wijs die genade niet af. En als u tegen uw onwil en onmacht aanloopt, zeg dat ook maar tegen de Heere. Want hij weet er wel raad mee. Ook vanavond. Amen.